Op 30 maart was het exact 50 jaar geleden dat Paradiso werd opgericht. Reden voor ons om de podcastserie Paradiso 50 te maken. In 5 afleveringen reisden we door de turbulente jaren waarin het Amsterdamse podium zich ontwikkelde, van vrijzinnige kerk naar hippie hangout. En van drugshol en punkhoofdkwartier tot professioneel en toonaangevend poppodium. Deze week zenden wij elke dag een aflevering van deze podcastserie uit. En vannacht gaan we verder met aflevering 4, waarin Atze de Vries ons meeneemt naar de jaren 90. In die jaren was Amsterdam een vrolijke cocktail van smileys en neon, kleuren, grungeband en DJ's.
Paradiso 50, aflevering 4, Bovengronds.
Welkom bij Paradiso 50, de 4e aflevering van een podcastserie over de roemruchte Amsterdamse popzaal. We zijn aanbeland in de jaren 90, waarin Amsterdam overspoeld werd door smileys en neokleuren, maar waarin ook nog allerlei gitaarbands waren die gemener klonken dan ooit. De jaren ook waarin Paradiso uitgroeide tot een meedogenloze concertmachine, die het nog steeds is. Een plek waar eigenlijk non-stop wat te beleven is. Als gasten ontvang ik straks house-veteranen Gert van Veen en DJ Isis, de oud-programmeurs Jan-Willem Slichting en Jan Dietvorst. Maar eerst stel ik u graag voor aan de man die deze hele aflevering naast mij zal zitten.
Gezellig.
Hij was als een soort razende schreeuwlelijk aan het razen door de Nederlandse popmuziek. Dat vind je niet erg als ik dat zeg, toch, Bob Fosco?
Nee, natuurlijk niet.
Dat was wel een beetje wat het was.
Ja.
Je was een rachende man.
Ja,
en je had rachende mannen bij je. Ja. Was dat toch wat het meeste voor jou in muziek de jaren 90 kleurde?
Ik heb destijds al wel gerealiseerd dat ik met dit project de rachende mannen me nooit meer zou overtreffen. Dat vond ik toen al, dat het een soort van legendarisch moment was. Ik bedoel, we hebben er nooit echt grote hits mee gescoord, maar we zijn wel heel bekend geworden. En eigenlijk kent iedereen me nog en word ik regelmatig op straat aangesproken.
Juist daarvan.
Door mensen die zeggen van, nog bedankt voor dat leuke liedje. Zal ik jou eens even lekker in je bek schijten? Dus dat is wel blijven hangen. Ja.
Ja, er zat er iets lekker dwars in. Voor mij, ik was kind van de jaren 90. Voor mij was het een zorgeloze tijd. Het kon niet op, dat soort dingen. Voor jou was het waarschijnlijk een soort staartje van de punk.
Ik weet niet of het zo was. Nee, het was een punk is recalcitrant en dat waren wij ook. Ik heb een periode voor de Rachende Mannen gezeten in Nederlandstalige bandjes als De Steile Wand en zo. En we probeerden daar ook een beetje het succes te volgen van Toontje Lager en De Dijk. Maar op een of andere manier lukte dat totaal niet. En toen heb ik mezelf voorgenomen een plaat te maken die niemand nooit mooi zou vinden. En dat is uiteindelijk
gelukt.
Gelukt. Het werd heel erg opgepikt door de VPRO. Met name door Bram van Splunteren en Fons Deller. Die vonden het hartstikke leuk. En zo kwamen we via de radio eigenlijk op de Nederlandse podia terecht. En zo is het gaan rollen.
Ja.
Tot 99.
Ja, waar je in 1999 je band te graven hebt gedragen in Paradiso.
Ja, 4 oktober. Dat weet ik nog wel. Dat was mijn verjaardag.
Dat was de logische plek om dat te doen.
Ja, het mocht en het zat vol. Dat was ook heel erg fijn. Ja. Daar hebben we met de Rachterman over publieks aandacht nooit te klagen gehad. Maar een vol Paradiso is toch wel een dingetje wat blijft hangen.
Is dat de grootste show geweest van jullie?
Nee, volgens mij is de echte grootste show was op Metropolis. Volgens mij was dat in, ik denk 92, nee, daarvoor geloof ik nog wel. 1 of 92, voor 60.000 mensen. Die ook allemaal met hun bek open stonden te kijken wat er stonden te doen.
Ja,
want dat was hartstikke leuk. Maar we hebben daarvoor ook met de Marlboro Flashback Tour in Paradiso gestaan. Ook behoorlijk vol.
Ja.
En toen hebben we de opera Tommy van de Who vernederlandst gebracht.
Verracht.
Verracht, ja.
Juist.
Ja, precies.
Wat is jouw band met Paradiso?
Ja, ik ben niet echt kind aan huis, maar ik kom er wel eigenlijk best wel heel vaak. En als ik er ben, dan voel ik me thuis. Dat is waar. Wat ik ook voel bij Paradiso is dat wij bleven eigenlijk altijd wel, vooral voor de verbouwing, nogal vaak hangen. Dus wij werden meestal eruit geveegd door het personeel met een flinke slok op.
Ja.
Verder, ik heb er memorabele concerten meegemaakt. Echt waanzinnige concerten. Van onder andere Prince. Het eerste concert in 1981.
Dat is die show waar iedereen zegt dat hij erbij was, maar
heel veel mensen niet waren. Ik was er echt bij. En dat heeft een ontzettende grote indruk op me gemaakt. En vlak daarna heb ik volgens mij Mink de Veel gezien. Ik heb een concert midden jaren 80 gezien, of volgens mij 87, van de Butthole Surfers. Dat heeft ook een grote indruk op me gemaakt. Vooral ook omdat het niet echt mijn muziek was. En dan dus zij een hele speciale manier van presenteren hadden. Want het was een beetje een soort van een donker toneel. Met op de achtergrond werden er films geprojecteerd van de New York of Ohio State Department. Waarin je zag dat politieagenten mensen uit autovrakken zaagden. Misschien weet Jan Willem dat nog wel. Yeah. Maar ook een naakte go-go danseres. Dat was echt heel heftig. Maar ook heel indrukwekkend en leuk. Ook vooral door het publiek wat erbij was. Heel veel vleermuizen met veiligheidsspelden door de wang en zo.
Ja, ja, en muzikaal ook vrij heftig, geloof ik. Fysiek.
Ja, een beetje bedreigend is het, hè? Ja. Die Butthole Surfers. Toch een beetje een soort van psychotische, drenzende muziek. Ik kan het me niet echt meer helemaal herinneren. Maar het was wel een beetje. Ja, het was inderdaad heel vrij. Ja. Heel leuk en fijn om daarbij geweest te zijn.
Als je aan het jaren 90, als je aan het Amsterdam van de jaren 90 terugdenkt, waar denk je dan als eerste aan?
Jeetje, dat is een moeilijke vraag. Jaren 90, dat was een beetje in de aftermath van de kraakbeweging, denk ik. Hè?
Ja.
Ik heb in 1980 in de kantine gekraakt op in het Oostelijke Handelskade. Op de Oostelijke Handelskade, Oostelijk Havengebied. En jaren 90 was ik met de Raggende Mannen veel aan het spelen. En wij kwamen de meestal midden in de nacht thuis. En dan gingen we naar Steef. Die had een grote boot die lag op het Buitenij in het Oostelijk Havengebied. Dan gingen we een afzakkertje halen. Dus die hele periode heb ik gewoon heel veel gespeeld in Nederland. En kwamen we inderdaad diep in de nacht terug in Amsterdam.
Zullen we gewoon nog even een klein stukje Poep in je hoofd doen?
Als jij dat leuk vindt.
Ja, dat lijkt me wel leuk. Okay. Ja. Ik vond dat vroeger al heel grappig, hoor. Okay, toen ik van 12 was.
Poep in je hoofd!
De Raggende Mannen met het ultieme protestlied tegen de vertrutting Poep in je hoofd. Dat was het begin van de tijd waar we het nu over hebben, de jaren 90. Jan Willem Slichting zit inmiddels aan mijn tafel samen met Jan Dietvorst. Twee mannen die decennia lang verbonden waren aan Paradiso als programmeur. Zij waren samen het geweten van Paradiso, zo noemden collega's hen. Dat lijkt mij een mooi compliment. De een was vooral gespecialiseerd in de muziek. De ander was cultuurprogrammeur, verantwoordelijk voor alles wat om die muziek heen zit. Waar moet ik dan aan denken? Aan wat voor projecten, Jan?
Het zijn klassieke concerten, amateurorkesten, lezingen van wetenschappers, avonden met kunstenaars, filmavonden, dat soort dingen.
Dus echt alles wat niet onder het kopje popconcert te vangen was eigenlijk?
Ik heb wel eens popconcerten gedaan, maar dat was dan meer toeval. En ook op suggestie van Jan Willem, die dan tegen mij zei van, als er iets aangeboden werd van, waarom doe je het zelf niet?
Ja.
En dat kon, blijkbaar.
Waar lag je hart het dichtst bij?
Bij opera.
Ja?
En dat heeft eigenlijk nooit plaatsgevonden in Paradiso. Daar was het te klein voor.
Ja. Is er wel eens een poging in die richting gedaan?
Er zijn twee keer opera's geweest. Ja. En dat vind ik een geweldige kunstvorm. Maar die zaal die leent zich daar niet voor.
Nee.
Maar je bedoelt dan de klassieke opera? Want de rock opera is natuurlijk ook een dingetje.
Nee, daar had jij het net over. Ja. Maar het gaat over klassieke opera, ja. Precies. Eigenlijk is het er net iets te klein voor.
Ja. Jan Willem, we hebben in de eerste afleveringen van deze podcast al gesproken over de begintijd waarin de hippies de dienst uitmaakten. De punktijd waarin het een soort van Paradiso, een soort uitgewoond hol werd. Hoe lag Paradiso er in de jaren 90 bij?
Ja, ik wil echt even vooraf zeggen, jij zegt het geweten van Paradiso.
Ja.
Nou, dat neem ik voor aan.
Ja.
Maar dan moeten we het niet over de jaren 90 hebben. Dan moeten we over het geheel hebben. Wat is dat het geweten? En wat bewaar je dan?
Ja.
En dan gaat het meer over het geheel. En daar is de jaren 90 niet anders dan de jaren 70 of 80. En de punk niet anders dan de house. Het geweten is het geweten.
Wat is dat geweten dan? Maatstaf. Wat bewaak je dan?
Hoe je Want er is een artiest en er is publiek. En die willen elkaar. Het publiek is fan of wil iets nieuws horen. Ja. De artiest wil spelen. En die verbinding moet je maken zo respectvol mogelijk. Zo direct mogelijk. En ja. Dat lijkt heel vanzelfsprekend. Maar Jan heeft in 50 jaar Paradiso heeft hij een aardig boekje gemaakt. En dan staan alle artiesten, we hopen dat ze allemaal erin staan, gewoon achter elkaar doorgeschreven met de datum erbij. Niet de een is groter dan de ander. Als jij speelt, dan is het jouw podium. En dan doen al die anderen er niet toe. En het verleden doet er al zeker niet toe.
Maar dat klinkt toch voornamelijk als een soort authentieke benadering van publiek en band. Waarbij het eigenlijk niet uitmaakt welk type muziek het je over hebt. Het geweten zou ook nog kunnen zijn dat je een soort hoeder bent van alternatieve popcultuur voor counterculture of iets in die geest. Is dat ook hoe je het zou moeten zien? Of?
Nee, de band bepaalt zelf wat hij speelt.
Ja.
En authentiek, bedoel, wie heeft niet de Marquis genoemd? Maar dat ging altijd over de Beatles. Is dat authentiek omdat de Beatles daar gespeeld hebben? Hmm. Nee, de club is al lang failliet. Al tientallen jaren. Dus authentiek betekent vooruit. Ja, als dat al betekent het niet nu. Maar voor ons en voor mij was het ook vooruitkijken. En het is altijd hier en nu en we kijken vooruit. En je publiceert alle artiesten integraal. Niet één groter dan de andere. En er hangt ook nergens een foto van hij of zij die er ooit gespeeld heeft. Er is ook geen enkele reden toe, want vandaag is het jouw podium en voor jou verkoop ik geen kaartje meer omdat er gespeeld
is. Maar dat is wel een belangrijke keuze geweest. Er zijn veel zalen die dat wel doen, hè? Maar dat is, daarmee word je meteen, ja. Vanaf het moment dat je die foto ophangt, ben je een museum.
Ja, ik wil er nog wel iets museum, aan toevoegen. Ja, precies. He, dus je kunt zeggen, door allerlei gelukkige omstandigheden heeft Paradiso succes gehad. En het gevolg daarvan is dat men op je deur begint te bonzen.
Ja.
He, niet alleen artiesten en publiek, maar ook sponsors bijvoorbeeld. En wij hebben altijd gedacht van, hoe kun je voorkomen dat het publiek de hele avond tegen een Vodafone-logo aan moet kijken. Dus je probeert op de een of andere manier je eigen stem te behouden, ondanks de enorme druk die daar de hele tijd gaande is. En ik denk dat heb ik altijd een belangrijke doelstelling gevonden.
Ja. Met andere woorden, jullie zijn niet geschikt voor het grote geld eigenlijk.
Nou ja, uitverkoop. Het hele idee van uitverkoop, dat hoort heel erg bij de cultuurindustrie. En je moet je de hele tijd afvragen, waarom doen we dingen? En wat kun je eigenlijk met een podium? Dat geldt voor een krant of een omroep, precies hetzelfde.
En die interesse van grote commerciële partijen als een Vodafone of weet ik wat voor sponsors, is dat iets wat in die periode in de jaren 90 heftiger opkwam dan daarvoor?
Nou ja,
interesse in die alternatieve popcultuur?
Nou ja, als je aan mij zou vragen van wat vind jij kenmerkend voor de jaren 90, dan zeg ik de internetbubbel, World Online, Nina Brink. De banken hadden posters opgehangen in de stad waarop stond: leen geld, maak schulden, sparen is zonde. Het geld klotste tegen de plinten op. Ja. Nou ja, dat is iets. Ik wil niet zeggen dat wij daar ooit een antwoord op hebben geformuleerd, maar dat waren de jaren 90 volgens mij.
Ja, dat vertaalt zich ook in programmering, lijkt me. Met artiesten die op de deur bonzen. Kijk, van oudsher is Paradiso natuurlijk echt uit die tegenbeweging voortgekomen. Maar eind jaren 90 zie je ook ineens dat artiesten als Guus Meeuwis ook langzaam maar zeker eens een keer in Paradiso willen spelen. Is dat een discussie geweest? Hoe je daarmee om moet gaan als programmeur van zo'n podium?
Niet echt. Het hoort er allemaal bij.
Ja.
Je hebt grenzen. En het is alleen maar interessant om een beetje over de grens heen te gaan.
Maar het hele commerciële hebben jullie nooit geprogrammeerd, heb ik het idee.
Culture Club?
Dat is een beetje alternatief, een klein beetje
nee, maar
crossover.
Goed, maar dat is labels. Ja. Wie is heel commercieel? Is dat Bryan Ferry? Of is dat Rolling Stones misschien? 95? Dus wanneer je het goed vindt, is het niet commercieel. Als je het niet zo goed vindt en het heeft succes, noem je het commercieel.
Het is ook heel fijn dat het gewoon een industrie is, waardoor mensen geld verdienen, waardoor je werknemers kunt betalen. Dat is ook een voordeel. Dus de hele onderscheid tussen opportunisme en goede smaak, dat is niet zo dat is niet zo exact de hele tijd te benoemen. Maar dat wisselt elkaar de hele tijd af, denk ik.
Maar het is wel leuk om daarmee te spelen ook, lijkt me. Want ik moet meteen denken aan een roemrucht verhaal uit de jaren 90. Ja, ja, er zijn grote bands geboekt, er zijn legendarische acts geweest. Maar er heeft ook ooit op het programma van Paradiso een keer een Queen coverband gestaan. En dat ging natuurlijk hierover. Hoe ging dat, Jan Willem?
Dat ging niet over de commercie, maar dat ging meer over de inhoud. Kijk, die coverbands waren ontstaan in Australië omdat The Real Thing daar niet kon spelen, omdat airfares en al dat soort dingen was veel te duur. Dus ze sloegen Australië over. Ja. En dan gaan wij dat repertoire spelen.
Klinkt logisch.
AC/DC, ja. Die komt er vast vandaan. Maar dus dan gaan we dat spelen. Dat ook naar Europa komt, is hartstikke leuk. Maar er was voor mij een grens overschreden als er recensies werden geschreven over Björn Again. Ik denk, ze spelen die nummers best wel goed.
ABBA coverband.
Ja, ja. En ze hebben fijn de kleren nagedaan. En ze doen ook twee jongens, twee meisjes. Leuk. Maar dan gaan we geen recensie over schrijven. Popmuziek is ook vooral om je met je meisje naartoe te gaan en een leuke avond te hebben. En soms denk je, het komt in de buurt van kunst. Of het is kunst, of wat dan ook. Maar dat ging me net iets te ver. En toen dacht ik, waarom niet een Queen coverband? Maar die komen uit Australië.
Ja.
Dus dat is makkelijk mystificeerbaar.
En toen, hoe ging dat?
Heel leuk.
Dat was heel leuk.
Nee, ja. Kijk, de muziek was perfect.
Ja.
Dat was namelijk de muziek van Queen. Die stond op de pie. En we hadden een gordijn opgehangen, wat er normaal nooit is. En nou, knal, ze beginnen, gordijn open, daar staan ze. En ze bewogen wat weinig. Want ze stonden in de rook. Want die rook trekt natuurlijk een beetje op. En dat waren poppen.
Je had daar poppen op het podium neergezet?
Goed geschminkt. Goed, er was veel geld besteed aan visagistes.
Hoeveel mensen hebben hun geld teruggevraagd die avond?
Ik hoop allemaal.
Konden mensen erom lachen?
Net niet allemaal. Maar er was meteen een rij van binnen naar buiten langs de kassa. Normaal is hij van buiten naar binnen langs de kassa. En,
ja, dat was jouw idee om dat te gaan doen?
Ja.
Ja. Mooi stunt, lijkt mij. De maatschappelijke rol van Paradiso, we hebben het net al gehad over die banken die opkomen en de dingen die niet op kunnen, de commercialisatie. Wat is in de jaren 90 nog de maatschappelijke rol? Moet je in de programmering daar iets van laten zien? Of programmeer je gewoon wat op dat moment populair is?
Als Dylan geen nieuw protestlied schrijft, doen wij niks. Oftewel, wat is je maatschappelijke rol? Je kan natuurlijk programma's daar rond organiseren. Maar het krachtige van het protestzong en zo is dat het uit het grasveld zelf kwam. Daar zat iemand te spelen, een protestlied. En dat was krachtig.
Ja. Dus je laat je wat dat betreft toch ook wel leiden op wat op dat moment muzikanten, artiesten willen vertellen.
Dat kan niet anders.
Ja. Moet een zekere urgentie hebben in de tijdgeest.
Nee, maar kijk, als Street Fighting Man, als ze dat schrijven, dan zeg ik, doe er nog eens eentje zo, na een jaar of 20. Dat is niet aan de orde.
Nee. En hoe ging dat in de randprogrammering? Want als je debatten organiseert, dan kun je dat natuurlijk juist wel doen, lijkt me. Dan kun je aanhaken bij verkiezingen, dat soort.
Heel af en toe kun je permitteren om je hele particuliere hobby's daar op het podium te zetten. Waarvan je ook zeker weet dat er niemand komt. Maar zoals Jan Willem zegt, er moet altijd een soort draagvlak voor zijn. En dat wordt in eerste instantie geleverd door de mensen die je opbellen of die iets van je willen, begrijp je? En ik heb het altijd heel belangrijk gevonden dat wij toegankelijk waren. He, dus dat je inderdaad binnen kunt stappen en dat je Jan Willem kunt spreken als je iets wil. He, dus je mail beantwoorden. Nou ja, goed, zorgvuldig omgaan met datgene wat er in de wereld is. Ik kan me over de 90 jaren nog herinneren dat het was oorlog in Joegoslavië. En we hebben toen een wapententoonstelling georganiseerd op een zondagochtend in de herfst. Feestelijk uitgestalde bazooka's, raketwerpers, mortieren en handwapens. In een herfstdecor. Met commentaar van een aantal medewerkers van Paradiso die dienstweigeraar waren, Kroaten en Serviërs. Dat resoneert nauwelijks, maar ik ben altijd blij dat het mogelijk is geweest om dit soort dingen te doen.
Ja, volgens mij het project wat het langste aan jou zou kleven is toch dat Dat project met die ramen, die glas- en loodramen. Een misschien wat langslopende kunstproject van Amsterdam. Ik geloof dat het nog steeds niet klaar is. Hoe ging dat? Wat was dat voor project?
In die, het gebouw Paradiso is gemaakt door of neergezet door de Vrije Gemeente. Een vrijzinnige protestantse gemeenschap in Amsterdam. Die geen eredienst hadden, zoals katholieken. Dus in die ramen op de beneden in de grote zaal, daar zaten voorstellingen van hun erflaters. Juliane van Stolberg, Marcus Aurelius, Spinoza, Kant, Jezus Christus. En die waren verdwenen toen dat gebouw leeg heeft gestaan voordat Paradies het in gebruik nam in 1968. En toen bedacht ik dat er een nieuwe invulling zou moeten komen waarin een aantal gegevens die waar elke mens mee te maken heeft verbeeld zouden moeten worden door kunstenaars, door hedendaagse kunstenaars. Daar heb ik Hans van Houwelingen en Berend Strik bereid gevonden om dat te doen. Dat het zo lang loopt, dat werd door hun altijd verdedigd met de uitspraak van dat de kathedraal van Chartres ook de bouw daarvan heel lang duurde. Maar ik heb toch op een gegeven moment tegen ze gezegd: het duurt me te lang, ik stop ermee. Ik hoop dat jullie hier in het gebouw iemand vinden die dat wil doorzetten. En dat is gelukkig gebeurd.
Ja, maar dat zijn ramen die niemand ziet tijdens een concert, toch?
Maar dat hoort zo bij glas en lood. 'S avonds is het donker. De mensen die naar de kerk gaan zitten er meestal overdag. Dus die zien die ramen wel. Dus ik vind het ook helemaal niet erg. Nee. Het is helemaal niet de bedoeling om die inhoud of wat je er zelf aan inhoud verzint de hele tijd mensen in hun gezicht te duwen. Als men het opmerkt, prima. Mensen die naar een popconcert gaan, die hoeven wat mij betreft niet op zondagochtend naar een lezing te gaan. Het is fijn dat je het kunt doen.
En waarom is dat legendarische kruis wat heen en weer zwiept op het dak uiteindelijk weggehaald?
Ja, alles heeft een houdbaarheidsdatum, denk ik.
Ik vond het heel bijzonder.
Dat was het.
Eigenlijk een beetje jammer dat het weg is.
Dank, heren. Er is veel gespeeld in Paradiso. Er zijn grote bands geweest. En we gaan even naar een fragment over een van die allergrootste bands. Misschien wel de grootste band op aarde op dat moment, de Rolling Stones. U hoort Cors Eikelboom. Hij was vorige week al te gast in onze podcast. En hij was stagehand op het moment dat de Rolling Stones Paradiso aandeden.
De Rolling Stones was alsof, bij wijze van spreken, je kent die beelden van Barack Obama die aankomt op het Museumplein en dan voor die 100 meter in een gepantserde limo moet worden. Nou ja, dat gevoel had je bij de Stones ook een beetje. Heel Paradiso was leeggehaald. Alles was eruit. Alle techniek was uit de grote zaal. Alles was weg. De kelder was helemaal leeggehaald. Die toen nog, wat nu een bar is, was toen opslag. Want daar moesten kleedkamers gemaakt worden. Het was een complete takeover en makeover. En we hebben daar 3 dagen vol verwondering rondgelopen over die ongelooflijke machinerie die de Rolling Stones heet. En voor ons als stagehands was het een ongelooflijke belevenis op de donderdagavond. Nadat een van hun productiemensen had gezegd van jullie moeten nu de zaal uit. Iedereen moet de zaal uit, want ze komen zo het podium op en ze gaan repeteren. Maar als jullie met z'n 20 achter op het balkon gaan zitten en je niet hoorbaar of zichtbaar maakt, dan zal ik niet zeggen dat jullie daar zitten. Dus we hebben met een mannetje of 10, 20 hebben we eigenlijk een privé concert van de Rolling Stones meegemaakt op die eerste dag die de camera testdag eigenlijk was. En repetitie. Ze gingen echt nummers doornemen. Ze speelden veel oude bluesnummers die ze een tijd niet gespeeld hadden. Spider in the Fly bijvoorbeeld. En dat moest gerepeteerd worden.
Dus Spider and the Fly, de Rolling Stones live in Paradiso. Bijzonder concert vond bijna iedereen die daarbij was. En zelfs iedereen die er niet bij was. Misschien wel het meest legendarische concert in de geschiedenis van die 50 jaar. Het waren natuurlijk de pioniers van de jaren 60. We gaan nu vooral eens even door naar de pioniers van eind jaren 80, begin jaren 90. De doorbraak van de house. Misschien wel de laatste echt grote muzikale revolutie die we gehad hebben. En dat is toch wel een beetje schrikken dat dat alweer 25 jaar geleden is. Gert van Veen, die was in die tijd muzikant en ook journalist en dook er meteen bovenop. Hij zat onder andere in Quasar. En natuurlijk organiseerde hij zelf ook feesten. Dat doet hij tot op de dag van vandaag nog. En natuurlijk is er ook nog Isis van der Wel, lange tijd bekend als 100% Isis, nu alweer heel lang als DJ Isis. En zij zat 25 jaar in het vak vorig jaar. Dus de juiste mensen om te praten over die belangrijke periode in de popmuziek. Gert, Paradiso liep wel eigenlijk een beetje achter de feiten aan, toch eigenlijk, als het over de house ging in eerste instantie. Het ging toch over warehouses en zo?
Nou, het idee van toen de house begon, elke locatie die te vinden was, waar je een feest, waar je twee draaitafels kon neerzetten en een paar boxen, die was geschikt. Dus ook zeker Paradiso.
Ja.
Maar Paradiso had natuurlijk gewoon die hele rocktraditie. En ook gewoon heel veel mensen die er werkten. Paradiso was, laat ik zo zeggen, heel voorzichtig in ieder geval in het begin.
Ja.
Was heel af en toe een feestje. Mes, Weston en Paul J. Hebben een wild Christmas party gedaan in 1990, kan ik me herinneren. En zo heel af en toe, het Tegentonen Festival had dingen als de Shaman op een gegeven moment. En de Orpe heeft er al heel vroeg gestaan. Maar het ging een beetje aan Paradiso voorbij in eerste instantie. En Paradiso, ik heb een gesprek met Pierre Ballings en Jan-Willem Slichting.
Pierre Ballings, de directeur destijds.
Ja, en de programmeur. Muziekprogrammeur.
Ja.
Die zeiden wel van ja, nee, maar we moeten heel erg oppassen. Want we weten niet het publiek wat erop afkomt. Dat,
niet te vertrouwen.
Of we dat wel willen hebben in de Paradiso.
Ja, had het dan toen al te maken met dope of niet?
Ik denk dat het belangrijk ding ook was dat die muziekstroming gewoon zo abstract was voor veel mensen. En men leeft ook in de veronderstelling dat het van voorbijgaande aard zou zijn.
Okay.
En ik denk dat Paradiso misschien nog wel een van de eerste rockinstituten, grotere rockinstituten van Nederland is, die uiteindelijk daar wel een opening voor geboden heeft. Misschien zelfs wat sneller dan andere bekende, bijvoorbeeld rockfestivals, die inmiddels ook natuurlijk gewoon elektronische muziek hebben omarmd. Maar goed.
Zat voor jou ook een beetje de spanning daarin, Isis? Heb jij dat ook zo ervaren, dat als je van die muziek hield en je vond dan wel andere mensen, dat je ook echt moest binnenvechten in de wereld van de muziek?
Ik denk dat er gewoon een parallel universum ontstond qua elektronische dansmuziek. En ja, in Paradiso had ik juist wel het gevoel dat daar respect voor kwam vrij snel vergeleken met andere plekken. Dus binnenvechten. Ik wist altijd al dat het gewoon een kwestie van tijd zou zijn voordat iedereen overstag zou gaan.
Ja. Zag het publiek er ook echt anders uit dan die rockers? Was dat een heel uitgesproken?
Je kan denk ik niet van één soort publiek spreken. Het was ook allemaal natuurlijk gewoon heel erg van de radar, zeg maar, vergeleken met nu, hoe iedereen met zijn telefoontjes en zo zit. Dus het was meer een soort vergaarbak van allerlei soorten mensen met hun eigen ideeën. En dat vond ik er juist heel mooi aan.
De begintijd was echt eigenlijk een verzamelbak van totaal verschillende mensen die eigenlijk één ding met elkaar gemeen hadden. Namelijk dat ze het snapten wat de kick was van op de dansvloer te staan in het Hols van de Nacht. En dat dat konden echt van kunstenaars in de Roxy, fotomodellen, stewardessen, maar ook bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs. Het was echt een heel breed spectrum. En gewoon, je snapte het of je snapte het niet. En dat zag je ook in Paradiso. Op de feest in Paradiso was wel iets meer rock, waren wel iets meer rockmensen, maar dat was gewoon puur omdat die beschouwden dat als hun eigen honk, weet je wel.
Ja.
En die durfde gewoon op het moment, want er was wel echt wel een heel grote drempel, zeg maar, om naar zo'n houseparty te gaan. Maar als het in Paradiso was, durfden ze toch wel iets meer, zeg maar.
Jij bent je Welcome to the Future ook begonnen.
Ja.
Het concept wat uiteindelijk uitgroeide tot een heel festival, wat uiteindelijk natuurlijk niks meer met Paradiso te maken had, maar toen dus wel.
Ja.
Hoe ging dat?
Nou, ik speelde dus in de groep Quasar. En Quasar was een band. En daarin ook anders. We waren denk wel de eerste housegroep in Nederland die echt live speelde. En dat wilde in die tijd zeggen dat je dus al je apparatuur mee moest nemen op het podium. Want laptops waren nog niet, gewoon al dat soort dingen. Het was een geweldige show. Maar het was ook redelijk ingewikkeld. Dus we spelen in de Roxy bijvoorbeeld, dan moest echt gewoon een hele extra PA worden gehuurd. En moest ook een. Ja, was best wel moeilijk. Terwijl een zaal als Paradiso, die was natuurlijk helemaal gewend aan het hele idee van bands. En in 91 hebben we voor het eerst kans gehad. Dat was Atmosphere Raving 91. Dat was een feest met onder andere ook Eat 'n Crop, live band Circus, een reggae groep en Quasar. Alle drie maakten we platen voor het Boeddhisk, een van de Boeddhisk labels. En ja, het idee was gewoon om dat wij een hele tour door Nederland zouden doen. Dat hebben we ook gedaan inderdaad. En Paradiso was een van de hoogtepunten van die tour. Dat was de eerste keer dat we met Quasar daar stonden. En het jaar erop hebben we nog twee keer gespeeld. En Paradiso kwam er toen achter van, hé, maar dit is eigenlijk wel een heel leuk publiek. En jullie doen het goed. Dus toen heb ik het voorstel gedaan of we niet gewoon regelmatiger daar dingen konden doen. En dan ook dat ik bevriende groepen kon uitnodigen. In plaats van, ja, we stonden elke keer met Quasar. Maar dus ja, zo, maar. Ik wilde ook wel eens gewoon toekijken hoe, of nou, vrienden uitnodigen. Dus de eerste keer kregen we de kans eind 93. En toen hadden we Speedy J en Orlando Vorn. En de tweede keer op dat moment onbekende groep uit Engeland, Underworld.
Misschien moeten we daar meteen maar even een fragmentje van doen. Want daar is, ja, een mooie opname van. Ik zou eigenlijk voor de mensen die thuis zitten te luisteren vooral zeggen, check ook even het filmpje daarbij dat op YouTube staat. Want
nou, is die goed of niet?
Ja, dat vind ik wel. Dat is fantastisch. Skyscraper, I love you. We gaan even luisteren naar Underworld. Underworld. Ja, dat was een beetje het moment dat ze op doorbreken stonden natuurlijk. Ja, ik hoef het eigenlijk niet eens te vragen, want dat filmpje zegt al genoeg. Daar werd echt op een soort uitbundige manier op gedanst in die Paradiso. Ja.
Nou, het was, we waren wel echt voor op de rest hoor. En dat kwam dat Amsterdam. En dat was niet ik geweest trouwens, maar in de Matzo, Paul J, resident daar, die. Als Engelsman had hij altijd. Ja, hij presenteerde altijd Engelse muziek als eerste. En hij heeft ook. Hij is ook degene geweest die Underworld voor het eerst draaide. Gewoon in de stad. En het was een kleine selecte groep rond de Matzo. Die kenden het dan. Maar voor de rest van het album. Dub No Bass With My Headman. Die verscheen toen net. Dus. En. Ja, Underworld vond het ook een te gekke nacht, die eerste keer Paradiso.
Ja. Bob, had jij eigenlijk iets met house? Want we weten wel dat jij iets van dat jij iets met gabber te maken hebt.
Ja, maar, nou, we hadden je
had ook boeddhist. Iets met house?
We hadden een soort met de Ragnemannen waren we eigenlijk in die periode best wel populair aan het worden. Met name na het optreden waar we elkaar ook van kennen, de Noorderslag 91. Ja. En toen hebben we een soort flirt gemaakt met house in met het liedje Ik ben er helemaal klaar voor.
Jij kan het niet waarderen, zie ik zo aan, ja, jouw wegdraaiende ogen.
Nou, ik heb het wel vaak gedaan en het werd niet altijd gewaardeerd. Want ik heb een keertje een hip-hop liedje gemaakt onder de titel De Osdorp Possie. Oh nee, de Adenhout Possie. en Pascal Def P, die had zoiets van, ik word van lul gezet, want het was gewoon een grapje. Dus ik maakte wel vaker van dit soort grapjes. Ik moet zeggen dat Ik ben er helemaal klaar voor is toen inderdaad ook nog wel een hit geworden. Dus zeker. Het ging mee in de stroom van de house, de techno.
iedereen probeerde natuurlijk een beetje op dat wagentje te springen ook, dat aan het rijden was. Isis, ja. Weet jij nog de eerste keer dat jij in Paradiso draaide?
Ja, de eerste keer dat ik daar speelde was ik volgens mij 18.
En dat was toen in de bovenzaal, want in de benedenzaal was wat anders aan de hand. Ik weet dus niet of dat ook elektronische muziek was, maar wij stonden boven.
En, wat voor feest was dat?
Volgens mij is dit VIP Club, dus dat is de avond van Maas. En ik was heel erg vereerd dat ik daar mocht spelen. Voor mij was het toch een stukje erkenning of zo. Als je in Paradiso mag optreden, dan...
Ook al was het maar de kleine zaal.
Dan doe je er toe. Ja, precies. Dus ik had wel zoiets van, wauw, mag ik Paradiso spelen?
Ja. Hoe is die grote zaal om te draaien?
Ja, dat is natuurlijk nog fantastischer. Die grote zaal, voor mij is dat altijd een soort moment waarop je je moet bewijzen of zo. Het heeft natuurlijk ook een soort altaarachtige uitstraling. Dus een soort van het moment van de waarheid als je daar staat. Dan moet je het gewoon heel goed doen.
Ja, ze zeggen vaak natuurlijk de ideale club is donker en laag. Dat is Paradiso natuurlijk absoluut niet.
Ik ben het daar ook helemaal niet mee eens. Donker en laag heeft ook zijn voordelen. Maar voor mij is juist
de Roxy was ook alles behalve donker en laag. En,
ja, en dat is hoog, ja.
En de kerk in Ruigoord ook. Voor mij is een hoog plafond juist heel goed om hogere sferen na te streven.
Ja, ja, dus dat werkte dus ook gewoon. Als je kijkt naar de dingen waar jij, de momenten dat je daar gedraaid hebt, wat was dan echt het moment dat je het meest zult onthouden?
Ik ben nu al meerdere keren achter elkaar mijn jubileum daar aan het vieren. Dus ik heb afgelopen jaar mijn 25-jarig die jubileum gedaan. 5 jaar daarvoor 20, 5 jaar daarvoor 15. Dus voor mij zijn dat zeg maar monumentale shows. Dan draai ik ook van begin tot het eind van de nacht. En dan maak ik een reis door mijn muzikale collectie. Dus dat zijn misschien wel de belangrijkste shows van mijn carrière in Paradiso.
Afsluiten van weer een periode, als het ware.
Ja, en je blijft altijd groeien en ontwikkelen als artiest. Dus dan kan je nog beter en uitgebreider je verhaal vertellen. En ik zie daar ook een stijgende lijn in. Van die van vorig jaar by far de beste die ik heb gedaan daar.
Ja, en je bent ook betrokken geweest bij een soort cultfenomeen in Paradiso, het ballonnenfeest.
Ja.
Oh ja.
Wat is dat eigenlijk?
Dat is inderdaad een van de best bewaarde geheimen van Amsterdam. Dat is overigens het langslopende jaarlijkse feest in Paradiso, zover ik het weet. En dat wordt georganiseerd door het Amsterdams Ballongezelschap. Het Amsterdams Ballongezelschap.
Dat weet ik nog niks.
Nee, precies.
Dat is een groepering die voortkomt uit de Ruigoordse gemeenschap.
Yeah.
En zij staan er bekend om dat ze complete shows opvoeren. En dat heeft een beetje een soort musical-achtige uitstraling, waarbij dingen als voordracht, theater, maar ook zang en dans een belangrijke rol spelen. En
welke rol speelt house daar dan bij? Of elektronische muziek?
Niet zozeer tijdens de show. Maar het ballonnenfeest, dat is, die vindt elk jaar plaats op 28 december. Als je ooit kaartjes kunt krijgen, dan raad ik het van harte aan. Daar gaat iedereen ook helemaal in vol ornaat naartoe. Er is altijd een bepaalde thematiek. Daaromheen is die show opgebouwd. En dat heeft dus ook echt zo'n climax moment. Waarbij echt, dus, nou ja, ik moet soms ook huilen als dat moment komt aan het einde van de show. Dat het echt zo'n ontlading is. Iedereen heeft er helemaal naartoe geleefd. En dan barst het feest los. Vaak onder het genot van onvast oude djembe-spelers. Die dan Afrika komt helemaal tot leven. En vervolgens gaat het dan door in een nacht met elektronische muziek ook. Dus dat is dan wel het einde van het verhaal, zullen we maar zeggen. En dan is het feest compleet.
Hey, maar je had het net ook over het Tegentonen. Wat was dat nou ook weer? Tegentonen Festival.
Tegentonen, dat werd georganiseerd door onder andere Gerard J. Balhoff en Oscar Smit.
Oh ja.
En dat presenteerde echt de alternatieve nieuwe muziek.
De tegendraadse.
Zo begin jaren 90. En maar ja, zowel Gerard als Oscar, die in tegenstelling tot een hele grote andere tak van de VPRO, die zagen elektronische muziek wel echt zitten.
Ja, ja.
Gerard was echt een voorvechter ervan juist. En ik praat in het verleden, maar ik heb het alleen over toen.
Hij leeft nog, hoor.
Ja, daarom. Ja, precies. Nee. Maar dus vandaar dat er stond altijd gewoon het nieuwste, het moeilijkste, ingewikkeldste, spannendste, echt wel heel, heel, heel bijzondere festivals.
Ja. Ik wil nog even terug naar je eerste keer in Paradiso met Quasar.
Ja.
Dat is een feest dat vastgelegd is in de literatuur, toch? Dat eindigde op straat.
Ja, te gek dat gebeurde.
Geert Mak heeft erover geschreven.
Geert Mak, ja, precies. De Engel van Amsterdam. Het was een reeks artikelen die hij schreef voor het NRC. En daarin beschrijft hij de hele opkomst van de housecultuur op een hele, of ja, de nieuwe cultuur. Beschrijft hij op de echte Geert Mak manier. Het is gewoon een geweldige schrijver, vind ik. En ondanks het feit dat hij eigenlijk heel weinig van wist natuurlijk, maar hij snapte het gewoon meteen. En hij beschrijft dat na afloop van die Atmosphere Raving 91, wat hij overigens niet noemt, maar dat aan het eind van het feest ging het verder op straat met auto's waar dan ja, van die grote speakers achterin, ja. En dit en dat. En er stonden een paar honderd mensen te
gewoon
dansen.
Voor de deur op straat waar de normale trams rijden.
Ja. Dus zo ging dat in de begintijd. Niemand wou ermee stoppen. Dat was eigenlijk voordat de afterparties echt groot. Dit was eigenlijk een afterparty.
Ja.
En het was wel te gek, echt een te gek moment. Want op een gegeven moment kwam Ramses Shaffi ook zo langsgelopen. En die eindigde daar op de soort van dansvloer tussen de dansende mensen. Dacht, nee, dat is wel leuk. En die bleef daar ook gewoon zo gezellig tussen. Een beetje lam natuurlijk. Maar het is echt een te gek moment. Het was sowieso die eerste keer Paradiso zal ik echt nooit vergeten. Want iedereen die in een bandje speelt. En ik had zelf de jaren 80 speelde ik met allemaal jongens die later op hun eigen manier
Spinvis bijvoorbeeld.
Helemaal de jongens van Urban Dance geworden. Spinvis, Erik de Jong. En voor ons muzikanten was Paradiso was toch echt wel gewoon het hoogste wat je kon bereiken. Als je,
ik heb het idee dat het nog steeds zo is, hoor.
Precies. Maar ik heb het even over toen, omdat ja. En ik was zo trots dat ik daar gewoon kon staan. Het was echt, dan had ik echt wat bereikt in mijn leven, zeg maar.
Goed, dank jullie wel, Gert van Veen en Isis van der Wel. Jullie hebben vaak in Paradiso gestaan. Maar de man die we nu gaan horen, die is de recordhouder en zal misschien wel nooit ingehaald worden. Huub van der Lubbe.
Ik heb het nog even laten navragen. En Paradiso zelf, die zeggen van, nou, volgens mij, volgens hun heeft de dijk er minstens 72 keer gespeeld. De aanblik vanaf het toneel is prachtig. Je ziet de zaal hartstikke goed. Als het geluid niet te hard wordt, dan is het geluid ook heel erg mooi. Als het te hard wordt, dan kan het zich ontzettend tegen je keren. En dan krijg je het opeens ontzettend voor je kiezen. Dan denk je, oh, al die mensen en die zien mij nu spartelen. En als het niet goed gaat, dan ben je weg daar. Ik vond het vroeger nog was het nog mooier, vond ik, hoor. Ik bedoel, er is helemaal niks beroerds aan wat er nu beneden is. Maar wat ik een beetje onvergeeflijk vind, is dat ze die prachtige graffiti op weg naar het podium, langs de trap, die hebben ze ook allemaal weggeschilderd. En het is mooi lekker strak wit geworden. Nou, dat had niet voor mij gehoeven, weet je. Er zat zoveel legendarische geschiedenis op die muren gekalkt. Dat had mogen blijven.
Het regent in de straten. Er is niemand in de stad. Iedereen drinkt bier in het café. Vrienden nam me mee. Er is niemand in de stad. Dat is nou 7 jaren terug. Ik kan nog steeds niet wennen
aan het idee. Het was een nacht als deze. Het was rustig op de brug. Maar ik snap nu wel waarom je het toen deed. Er is niemand in de stad. Vrachtschip meegegaan. Er is dood, mama, een kistje. Iedereen gaat maar dood. En de rest drinkt bier in het café. Het regelt in de straten. Er is niemand in de stad. Want niemand van mijn vrienden een ander weg.
En dat was de vierde aflevering van de podcastserie Paradiso 50. Atze de Vries sprak onder andere met Bob Fosco, DJ Isis en de Indie Darlings Caro van Dijk en JB Meijers. En morgen zit ik hier weer met Stella Bergsma. Ze is schrijver, opiniemaker en frontvrouw van de band Einstein Barbie. Je kunt herkennen van haar gedichtenbundel Cupcakes, haar roman Pussy Album of haar columns voor onder andere de Volkskrant. En ze is de geestelijk moeder van de term sletvrees. Nou, wat dat is, dat gaat ze hier morgen natuurlijk uitleggen. Ik hoop je dan weer te horen. Tot nooit meer slapen.
Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.